kerkraad deelt u nog het volgende mee. Kandidaat J.C. Pronk kan vanwege corona niet voor ons voorgaan. Om weer tot een eigen herder en leraar te komen, stelt de kerkraad de volgende kandidaten: dominee B.L.C. Arnoudse en dominee M.A. Kempenis. De ledenvergadering zal D.V. 17 mei plaatsvinden. Hoe zal ter zijner tijd bekeken worden? Er zullen dan ook ambtsdragersverkiezingen plaatsvinden. De kandidaatstellingen zullen wij de volgende week aan u bekendmaken. In ondertrouw zijn opgenomen Gilles van Winkel en Linda Kranendonk. En volgende week zondag zal dominee C.P. de Boer voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp, onze kracht en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Vanochtend is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Marie Elisa van Kampen, in de leeftijd van 83 jaar. Er zijn nog verder geen mededelingen over de begrafenis, misschien is dat vanmiddag. In verband met dit overlijden gaan we zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemen u Psalm 89, vers 19. Here, oh. Stellen wij ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zal er gelezen worden uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 30. En aansluitend zingen we Psalm 27, vers 3. Het was de bedoeling om daar oorspronkelijk mee te beginnen. Maar dan horen we het verlangen van de dichter: och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En dat kan ook thuis, als we aan elkaar verbonden zijn. De Heer is aan tijd nog plaats gebonden. We luisteren dus naar de wet des Heren. De schriftlezing Johannes 10, vers 11 tot en met 30. En we zingen Psalm 27, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heren de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde diezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
Ik ben de goede herder en de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is en wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet, overmits hij een huurling is en hij heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En wordt van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hem zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? En anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetene, kan ook een duivel de blinde ogen openen? En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelende in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op, indien gij de Christus zijt? Zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u dat gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één.
Het gedeelte wat we deze hulp met hulp van de Heer willen overdenken deze ochtend kunt u vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Johannes 10 en daarvan vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de Heer vragen om een zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie van Kampen. We denken aan broeder J. Kleinjan, Ziedewijkse kade, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Ook kandidaat Pronk willen we aan de heren opdragen en anderen die corona hebben. In de dankzegging zuster C. Sluimers Kleinjan, die vanwege hartklachten in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. Broeder J. Beukers, die vanwege corona in het ziekenhuis heeft gelegen, maar ook weer thuis mocht komen. Lisa Kraaienveld en zuster Jedy van Gelder, die ook beide weer thuis zijn. Familie Schipper het Hart, die verblijd werden met de geboorte van hun zoon en broertje. Familie van de Plicht Kraaienveld, die met hun kinderen en kleinkind mochten herdenken dat de Heere hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. En ook zuster A. Veldtoen de Ruiter, die 91 jaar mocht worden, die in Salem verblijft. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, we hebben eigenlijk al gezamenlijk gebeden toen we zongen, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Geef dat aan ons deze dag, Heere, de dag die naar uw naam is genoemd en tot uw dienst is geheiligd. En of we nu hier in het kerkgebouw zijn, of dat we thuis meeluisteren of meekijken, we zijn aan elkaar verbonden. En het verlangen kan zo in het hart zijn om naar de kerk te mogen gaan. En dat kan niet zoals we dat zoveel jaren gewoon waren. En al ruim een jaar zijn en is het alles anders vanwege het corona. Heere, geef toch daarin ook uw hulp en uw nabijheid. Geef ons als gemeente wat we nodig hebben, o grote opperherder. U kent en iedere van ons. U weet wat er in ons hart omgaat. U kent onze noden. U kent onze zorgen. De dingen van elke dag die ons bezetten, waar we soms niet los van kunnen komen. Maar ook de geestelijke noden. Heere, en dan zegt u toch zo heel eenvoudig: stort voor mij uit uw ganse hart. Ja, dan mogen we tot u komen. Zoals u dat zegt en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. O grote Christus, eeuwig licht, geef ons toch uw gunst en uw genade, die van eeuwigheid is. En wil zo de rijen doorgaan en de huiskamers doorgaan, dat het woord deze ochtend en deze middag zijn kracht mag doen. Ook in het eenvoudige lezen van een preek. O Heere, menigmaal heb u daarin ook betoond dat u van die of gene afweet. En doet het ook deze ochtend dat harten geraakt mogen worden als we zullen horen van uw werk, Heere Jezus Christus, als die goede herder. Ga dan hier in dit gebouw de rijen door, maar ook de huiskamers, en trek nog uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht, opdat we u mogen volgen, u mogen liefhebben, u mogen dienen. Want u bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Zend dan uw licht en uw waarheid, en dat alle dagelijkse zorgen een ogenblik naar de achtergrond mogen gaan, en dat we ons mogen richten op wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, blijf dan bij ons in het luisteren, in het lezen van een preek. Zonder u kunnen we niets doen. Geef ons toch de hulp en de kracht van uw Heilige Geest. Dat hebben we dagelijks nodig, en u ook in het bijzonder. Heere, u bent niets verplicht, maar u zegt het toch zo heel eenvoudig, wat we als kind al geleerd hebben, en de kinderen weten het ook: opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan mogen we de rouwdragende familie van Kampen aan u opdragen. Daar u een geliefde man en vader en opa deze ochtend uit ons midden en uit de familiekring heeft weggenomen. We bidden voor zijn vrouw in Riedenborg. Wil haar met uw trouw en met uw zorg omringen. En ook de kinderen en de kleinkinderen. U kent de omstandigheden, Heere, en dat deze roepstem geheiligd mag worden. En dat wij ook zien, wij hebben geen blijvende stad, maar de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En waar zal dat dan zijn? Dan is het of eeuwig wel of eeuwig wee. O Heere, geef toch wat nodig is, ook aan deze familie. We bidden voor broeder J. Kleinjan van de Ziedewijkse Kade, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Er mag wel een enkele reactie zijn, maar Heer, het is toch nog zo zorgelijk. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Breid uw vleugels over hem uit, Heere, en bewaar hem voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Grote God, we bidden ook voor kandidaat J.C. Pronk, die vanwege corona niet voor kan gaan. U weet ook wat dat voor hem betekent. Hij wordt al zo vaak en zo lang beproefd, Heere, als kandidaat. We willen hem toch geven wat hij nodig heeft met zijn vrouw en kinderen. We denken ook aan anderen uit de gemeente die ook corona hebben. Geef ook daarin wat nodig is. Ook in Nebo, waar ook een uitbraak is, waar ook overleden zijn aan corona. Gedenk daar de bewoners en ook de medewerkers van Nebo. Ja, we dragen allen aan u op die in de zorg werken. U weet wat het betekent als we elke keer weer met coronapatiënten of coronabewoners te maken hebben, dan komt het weer heel zo dichtbij en dan zien we ook de kwetsbaarheid van ons mensen. Geef kracht, geef wijsheid aan allen die in de zorg werken en help ons, Heren. We mogen ook danken dat zuster C. Sluimers Kleinjan weer thuis mocht komen, die van de week met hartklachten opgenomen is in het ziekenhuis. Wil haar bij de voordeur gedenken. Ook broeder J. Beukers, die vanwege corona in het ziekenhuis heeft gelegen en ook weer thuis mocht zijn. Heren, er kan zo aan onze levensboom geschud worden. En daar hoeven we niet oud voor te zijn. Dat kan ook als we jong zijn. Daarom dragen we ook Lisa Kraaienveld aan u op. De operatie mocht gelukkig slagen en ze mag weer thuis zijn. Wil ook over dat jonge leven waken en verder herstel geven. En heilig deze roepstem ook aan haar hart. Dat ze mag ervaren dat u die goede herder bent. Die ook bij haar wil neerknielen en haar wil leiden in haar omstandigheden. Dat heeft zuster J.D. van Gelder ook nodig. Ook zij mag met hulp weer thuis zijn. En ook als ze aan ons verbonden is, geef ook haar uw zegen in deze moeilijke en lange weg die voor haar ligt. En dat ze toch mag ervaren dat u het niet doet uit lust tot plagen, maar juist om te verbinden en juist om tot onze ziel te spreken en onze ziel te helen. Wil haar dat niet onthouden, Heere, en vervul haar zo met uzelf, met uw geest en met uw genade. We mogen ook danken met de familie Schipper het Hart, die weer verblijd werden met de kinderzegen. Een zoon en broertje is geboren. Heer, wil het wel maken met heel dat gezin. En dat het jonge leven wat geboren is, ook wederom geboren mag worden. Zijn naam is Joshua. En dat betekent redder, de Heere redt, de Heere helpt. Dat ze dat mogen ervaren. We mogen ook danken met de familie van de plicht Kraaienveld, die met hun kinderen en kleinkind mochten herdenken dat de Heer hen 25 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Wat bent u goed, Heere, als we zo als man en vrouw verbonden zijn in het huwelijk en als we zo ook na 25 jaar mogen zien dat u het bent en die leidt en die tot hiertoe gebracht heeft. We bidden ook voor alle anderen in de huwelijken. U weet ook van die huwelijken waar spanning is, waar moeite is, waar verdriet is, waar zorgen zijn. Heere, geef u daarin dat u een leidsman wil zijn en dat wanneer het niet goed gaat in een huwelijk, dat ze samen hun ogen op u gericht mogen hebben. Want wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij u. We denken aan de alleenstaanden. Zij die nooit tot een huwelijk gekomen zijn. Of daar waar het huwelijk verbroken is. We denken ook aan de weduwe en de weduwnaren. Ook zij zijn alleen. En juist ook in de tijd waarin we leven kan zoveel eenzaamheid zijn. Maar dat dat toch ervaren mag worden. Dat u van een ieder afweet. En dat u het bent die alles weet en alles ziet. Zo mogen we elkaar aan uw voeten neerleggen. Zoals die vier vrienden hun vriend bij u brachten. Ze deden dat in het geloof. En zo mogen we ook de gezinnen aan u opdragen. Ook daar waar aangenomen kinderen zijn of pleegkinderen of crisiszorg. Heer, we mogen danken dat het ook mogelijk is bij die en geen in onze gemeente. Maar dan weet u ook welke specifieke moeite en zorgen er zijn. En wil ook daarin voorzien. En wil ook daarin laten zien dat u het bent die helpt. We mogen ook de ouderen aan u opdragen. Ook zuster Avel toen de Ruiter, die 91 jaar mocht worden. Een hele hoge leeftijd. Geef ook haar wat ze nodig heeft bij het klimmen van de jaren. U kent ook haar nood. U kent ook haar verlangen. U kent ook haar gebed. En wil dat gebed horen, Heere, dat zij ook mag weten uw eigendom te zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Zo zijn er vanochtend ook twee predikanten afgelezen. Er is een tweetal voorgesteld in het midden van de gemeente. Heere, wil u dat beroepingswerk zegenen. Dat de man van uw raad hier op de kansel mag komen, ons voor mag gaan, in en uit mag gaan. We bidden voor dominee Arnoudse. Geef hem wat hij nodig heeft, ook in de omstandigheden van het leven, waar hij ook wat rustiger aan moet doen. Maar u bent de Almachtige. U bent het die roept en die ondersteunt. En ook dominee Kempenis wil ook hem gedenken en geeft dat beide broeders ook mogen vragen, leer mij uw weg, o Heere. En dat wij dat ook als gemeente mogen doen. Om in biddend opzien, deze predikanten, maar ook onze gemeenten, gedurig aan u op te dragen. En daar waar een gedurig gebed is, in het midden van de gemeente, daar is een horend en verhorend God. Daar getuigt uw woord ook van. Dat uw woord dan ook deze ochtend een lamp mag zijn voor onze voet en een licht op ons levenspad. Geef ook aan de kinderen wat ze nodig hebben. Dat ze ook deze geschiedenis en hetgeen wat de Heer Jezus vertelt ook mogen begrijpen. En dat ze ook mogen ervaren dat er ook lammetjes zijn, kinderen zijn die de Heer lief hebben. Die Hij roept, die Hij trekt, die Hij leidt. Leid ons allen, Heere. En geef het verlangen in ons hart. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat spoor wat u getrokken hebt, Heere Jezus Christus. Ja, ook al gaat dat spoor door de diepte heen. Maar dan bent u er zelf, in de diepte. We hebben niets verdiend. Vergeef ons al onze zonden. En blijf bij ons om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En wat er verder volgt uit Psalm 17, het derde vers. Gemeente, in gedachten gaan wij naar de schaapskooi uit het land van de Bijbel. Zo'n schaapskooi, kinderen, was anders dan wij misschien wel eens hebben gezien in Elspeet of in een andere plaats in ons land. Eigenlijk was een schaapskooi in de tijd van de Bijbel niet meer dan een plaats in de open lucht, omgeven door vier eenvoudige muren, aarden wallen of eenvoudige stenen muren. Maar binnen die vier muren vonden de schapen 's nachts een betrekkelijke veiligheid. En elke avond, als het donker werd, brachten de verschillende herders hun schapen hun kudde bijeen in dezelfde schaapskooi. En dan gaven ze soms ook over aan de zorg voor de nacht aan degene die in het begin van Johannes 10 genoemd wordt, de deurwachter. En dan vond er 's morgens, na een lange donkere nacht, met al zijn gevaren, een indrukwekkend tafereel bij de opening van de schaapskooi. Want dan kwamen daar 's morgens de herders. En zo'n herder, hij stelde zich dan in de deuropening van de schaapskooi en hij zag te midden van al die schapen, behorend tot verschillende kuddes die daar door elkaar heen liepen, zijn eigen schapen, want de herder kende zijn schapen. En dan liet de herder in de deuropening zijn stem horen. En op de stem van die herder kwamen de schapen die zijn eigendom waren en die tot zijn kudde behoren, te midden van al die andere schapen naar de deuropening toe. En dan liet de herder die schapen één voor één onder zijn staf doorgaan. En terwijl hij dat deed, noemde hij de naam van het schaap. Want de herder in het land van de Bijbel gaven hun schapen vaak namen naar het uiterlijk van de dieren. En als dan alle schapen van de kudde uit de schaapskooi gedreven waren, ging de herder voorop en gaf hij leiding aan de kudde en volgde de schapen de herder. Dat is het beeld wat de Heer Jezus voor ogen had toen hij de woorden sprak van onze tekst. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En naar die boodschap willen we gaan luisteren. We schrijven bij de woorden van onze tekst de schapen van Christus. In de eerste plaats de schapen van Christus en de stem van hun herder. In de tweede plaats de schapen van Christus en het hart van hun herder. En in de derde plaats de schapen van Christus en het spoor van hun herder. De schapen van Christus. In de eerste plaats dus de schapen van Christus en de stem van hun herder. De schriftlezing van deze morgen brengt ons in de tempel van Jeruzalem. Daar wordt op een zeker moment, we lezen, het is wintertijd, het feest van de vernieuwing van de tempel gevierd. Dat lezen we in vers 22. Dat is een feest dat in Israël gevierd werd ongeveer vanaf 160 voor Christus. En dat had een oorzaak. Want in het jaar 168 voor Christus was er heel iets aangrijpends gebeurd. Toen was de vijand, de koning van Syrië, de tempel binnengedrongen. En hij had de tempel op een verschrikkelijke manier ontheiligd. Onder andere door daar een altaar te plaatsen voor de Griekse god Zeus. En dat was voor de gelovige Joden in die tijd een verschrikkelijk gebeuren. Maar 3 jaar daarna was onder leiding van een zekere Judas de Maccabeer een opstand gekomen. En deze Judas de Maccabeer heeft de vijand weten te verdrijven en heeft het altaar dat aan de god Zeus gewijd was uit de tempel verwijderd. De tempel werd gereinigd, van alle overblijfselen van afgoderij en gezuiverd en weer in de dienst van God genomen. Dat is de vernieuwing van de tempel. Toen dat gebeurde, hebben de Joden zich voorgenomen om dat feest van de vernieuwing van de tempel, wat ook vandaag nog bekend is onder de naam Chanukka-feest of Lichtenfeest, toen hebben ze dat ingesteld. En ter gelegenheid van dat feest is de Heer Jezus in Jeruzalem in de tempel. Hij wandelt, zo zegt vers 23, in het voorhof. Het voorhof van Salomo. Dat was een overdekte zuilengang. Waarschijnlijk omdat de felle oostenwind voor de nodige kou zorgde en de Heer Jezus en zijn discipelen beschutting zochten in de zuilengang. En als de Heer Jezus daar dan is in de tempel, als de Heer Jezus daar is in de dingen van zijn vader, dan gebeurt het. Dan komen daar op een zeker moment een aantal Joodse leidslieden naar hem toe. En ze gaan in een kring om hen heen staan. Zien jullie ze staan, jongens en meisjes? De Joodse leidslieden om de Heer Jezus heen? We lezen in vers 24. De Joden dan omringden hem. En dan stellen zij hem vol ongeduld een vraag. Hoe lang houdt gij onze ziel op? Dat betekent, hoe lang houdt u ons in het ongewisse, in het onzekere? Hoe lang houdt u ons in spanning? Wat is het dan dat ze zo graag willen weten, deze Joodse mannen? Nou, dat horen we. Zij vragen, indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Zij willen dus weten of de Heer Jezus inderdaad de Christus is. Of hij de beloofde Messias is. We zouden zeggen, dat is een mooie vraag. Dat is een veelbelovende vraag. Dat zijn mensen die met een geestelijke vraag naar de Here komen. Ze willen weten of hij de Christus der Schriften is. En toch, het is net anders. Want deze Joden stellen de vraag wel of de Heer Jezus de Christus is. Maar terwijl ze die vraag stellen, zijn ze eigenlijk bezig om in vijandschap tegen de Heer Jezus een valstrik te spannen. Zij hopen inderdaad dat hij openlijk zegt en vrijuit zegt dat hij de Christus is. Dan zullen ze hem aanklagen bij de Romeinen. Dan zullen ze zeggen, onder ons volk is er één opgestaan, een zekere Jezus van Nazareth. En hij werpt zich op als de Messias, als de bevrijder van de Romeinen. Het is dus vanuit de vijandschap dat ze deze vraag stellen, onder de mom van een bepaalde godsdienstige belangstelling. En dat heeft de Heer Jezus geweten. Hij is immers de alwetende. Hij die zonder zonde was, die geen zonde verdragen kon. Hij heeft de vijandschap van deze mensen beproefd. Geproefd van zijn eigen landgenoten. U moet dat maar eens even voorstellen. Wanneer wij als mensen in gezelschap zijn van andere mensen en iemand is voor onze waarneming ons niet goed gezind, of er zijn er zelfs meerdere, dan kan dat benauwend zijn. Dan kan het een opluchting zijn als je weer uit zo'n gezelschap weg bent. De Heer Jezus is heel zijn leven op aarde te midden van uitgesproken vijanden geweest. En hij heeft niet alleen de uitgesproken vijandschap, maar ook de verborgen vijandschap en de gecamoufleerde vijandschap geproefd. Hij heeft met eerbied gesproken, dit aan zijn lichaam en ziel ervaren. En dan is de Heer Jezus zo onuitsprekelijk goed, dat wanneer een vraag met die bedoeling gesteld wordt, hij toch een antwoord geeft. Misschien zijn er wel mensen hier in de kerk of thuis die ook een vraag hebben voor de Heer Jezus, maar die zichzelf afvragen of ze die vraag ooit wel mogen stellen. Zie eens in de omgeving van onze tekst in het hoofdstuk. Daar kwamen mensen met een vraag die gedragen werd door vijandschap. De Heer Jezus gaf zelfs op die vraag een antwoord. Zou u, zou jij, zou ik dan onze vraag niet bij de Heer bekendmaken? Hij die alles weet en alles ziet, die ons hart kent. En wat geeft de Heer Jezus dan voor een antwoord op die vraag? Bent u de Christus of bent u het niet? Zeg het ons vrij uit. Zeg het ons openlijk. Dan gaat de Heer Jezus op drie dingen wijzen. Het eerste waar hij op wijst zijn woorden wat hij gesproken heeft. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd. Dat is het eerste antwoord. Bent u de Christus of bent u het niet? De Heer Jezus zegt: ik heb het u in allerlei toonaarden al verkondigd. Ik heb mezelf bekendgemaakt als het licht der wereld. Ik heb mijzelf bekendgemaakt als de goede herder. Ik heb mijzelf bekendgemaakt als het brood des levens. En in al de profetieën, in al de predikingen, klonk het eigenlijk door: ik ben de Christus. Ik ben de beloofde Messias. Ik heb het u gezegd. Het tweede waar de Heer Jezus op wijst is op zijn wonderen. Dat staat in vers 25. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Het is alsof de Heer Jezus wijst op al die wonderlijke dingen die hij tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan. Hij zegt: heb ik het niet in de wonderen duidelijk laten zien en bewezen dat ik de van God gegeven Messias ben? Ik heb toch de blind geborene het licht in zijn ogen gegeven? En ik heb toch de lamme van Bethesda de kracht gegeven zodat hij kon opstaan en dat hij kon wandelen? En al die wonderen getuigen dat ik de Christus ben. En als de Heer Jezus dan enerzijds wijst op zijn wonderen en anderzijds op zijn woorden, dan ligt daar een dringende oproep aan degene tot wie hij spreekt. Dat ze toch zouden luisteren naar zijn woord. En dat ze toch acht zouden geven op de wonderen die hij gedaan heeft. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Hij zegt het niet alleen hier, maar hij zegt het vanochtend ook tegen u en mij. Heb ik het u niet gezegd? Gemeente, hoevele keren is ons de prediking van het evangelie van Jezus Christus niet gepredikt? Dat hij een volkomen zaligmaker is? Dat hij een almachtige zaligmaker is? Dat hij een gewillige zaligmaker is? Hoeveel keren is hij aangewezen in deze evangelieprediking en aangeprezen door de dienaren van het woord, ook vanaf deze kansel? En dat hij aangeboden werd als de weg, de waarheid en het leven: heb ik het niet gezegd? En dat andere wat de Heer Jezus zegt: de werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen ook van mij. Misschien zijn er bepaalde werken die u of jij in je nabije omgeving hebt gezien. Dan denk ik niet allereerst aan opzienbarende genezingen, al kan de Heer dat ook vandaag nog doen. Maar ik denk aan het wonder van de bekering, dat u misschien in uw nabijheid hebt meegemaakt in het leven van iemand van de familie. Misschien een vader of een moeder, een opa of een oma, die vertellen mochten hoe de Heer in zijn of haar leven gekomen is, hoe hij hen te sterk geworden is en ging onderwijzen in zelfkennis, in godskennis, in Christuskennis. Want dat is de volgorde. En waar heeft het u dan gebracht? Als u zo luisterde, verlangde dan uw hart ook naar dat wonder van de bekering? De Heer Jezus, hij wijst ons vanochtend op zijn woorden, hij wijst ons op zijn werken, hij wijst op zijn wonderen. En dan het derde wat de Heer Jezus zegt, dat is een heel aangrijpend woord. In vers 25: ik heb het u gezegd en gij gelooft niet. En dan nog een keer in vers 26: maar gij lieden gelooft niet. Kijk, daar staat de Heer Jezus, die zichzelf zo vaak heeft aangeboden aan arme zondaren. Hij zegt: ik heb het gezegd, ik heb mijn daden getoond, ik heb mijzelf als het brood des levens, als het licht der wereld aangeboden aan blinde zondaren, aan hongerige zondaren. Ik heb mijzelf gepredikt als de opstanding en het leven aan dode zondaren. En gijlieden hebt niet geloofd. Er is, gemeente, geen verontschuldiging voor de zonde. Voor de zonde van het ongeloof. En als ik dat zeg, dan bedoel ik dat niet oppervlakkig. In de zin waarin u het vandaag de dag ook kunt horen. Ongeloof is zonde, dus je moet het maar geloven. En waarbij vergeten wordt dat het geloof ook een gave van God is. Het geloof komt van boven naar beneden. En dan gaat het van beneden weer naar boven. Waarbij voorbijgegaan wordt als de mens in de nood en in de schuld gebracht wordt, ook ingeleefd wordt dat hij nog makkelijker de sterren van de hemel zou kunnen aanraken dan op eigen kracht geloven kan. Maar intussen eist het woord van God, van u en mij, wel geloof en bekering. En dat moest ons allen in de nood brengen. In het gebed, Heere, u die de grote werkmeester van het geloof bent, ik kan het geloof zelf niet maken, ook na ontvangen genade niet. Mijn hart is zo vijandig dat ik u wantrouw en dat ik uw woorden niet geloof. Dat ik uw woorden niet geloven kan op eigen kracht, omdat ik ze de diepste niet geloven wil. Maar Heere, werkt u het geloof in mijn hart, in mijn leven. Zo mogen we bedelen, elke dag weer opnieuw. Maar gij die de gelooft niet, als de Heer Jezus dat ziet bij die mensen waarmee hij in gesprek is, en de Heer Jezus weet als de Zoon van God op volmaakte wijze alle dingen, hij weet wat er in hun hart is, dan spreekt hij die ontzaglijke woorden. Want gij zijt niet van mijn schapen. Let u op de volgorde. De Heer Jezus zegt eerst, maar gij gelooft niet. U verwerpt mij, u weerstaat mij, u acht mij klein. U maakt geen gebruik van mij als zaligmaker, die u zo na aan het hart gelegd wordt. En van daaruit komt de Heer Jezus bij de ontzaglijke werkelijkheid. Gijlieden zijt niet van mijn schapen. U vertoont de kenmerken van mijn schapen niet. U vertoont de kenmerken van een verworpene. Gemeente, moet de Heere dat vandaag van u zeggen? Laat die vraag eens een ogenblik wegen op uw hart, op jouw hart, kinderen. Moet de Heere van u, van jou zeggen, maar gijlieden gelooft niet. Gijlieden zijt niet van mijn schapen. Dan bedoel ik het nog niet in de allerdiepste zin van het woord. Maar dan bedoel ik het wel in deze zin. U toont de kenmerken van mijn schapen niet. En als dat ontbreekt, ja, dan is het ook het andere toch ook waar. Dan vertoont u nog kenmerken van een bok. Van degene waarvan de Heer Jezus zegt dat ze op de laatste dag aan zijn linkerhand gesteld zullen worden. En dat hij het tegen ze zal zeggen, ga weg van mij, want ik heb u niet gekend. O gemeente, dat zal ons in de nood moeten brengen. Wanneer we nog rustig voortleven en zeggen, nee, ik behoor nog niet tot die kudde. Weet u wat dat betekent? Dat u straks als een bok aan de linkerhand van Christus gesteld zult worden. Maar er is nog genade te krijgen. Want tegen die achtergrond gaat de Heer Jezus spreken over wie zijn schapen wel zijn. Maar voordat we daarna nog een woord over zullen spreken, is het ook mogelijk dat er mensen zijn, hier in de kerk of thuis, die in de nood van hun leven verkeren. Die hebben gehuiverd over dat woord, maar gij die de zijt niet van mijn schapen. Die daar zoveel strijd mee hebben in hun leven. Die zeggen, o nu vrees ik nog dat dat woord ook mij betreft. Ik vrees dat ik een verworpene ben. En daar kan de duivel op aankomen. De binnenprater zit nooit stil. Dan kan de duivel al zijn preken aan toevoegen. Dan kan de duivel ook met een preek die vanochtend gehouden wordt allerlei dingen mee uithalen. Uw hart bestrijden en zeggen, zie je nou wel? Er is voor u, er is voor jou geen hoop meer. Mag ik u dan wijzen op een ander woord? In hetzelfde Bijbelgedeelte van Johannes 10, met name het 16e vers. Daar zegt de Heer Jezus, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Ik heb nog andere schapen. Schapen van buiten de schaapskooi. Schapen die nog ronddalen in hun verlorenheid. Schapen die moeten klagen, onbedacht of misschien wel heel bewust, de herder verloren. Schapen die zichzelf alleen maar kunnen beschuldigen dat ze zo'n dwaalweg ingegaan zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Wat een wonder van genade. Zouden we dan onze knieën niet buigen? Zouden we dan onze handen niet vouwen en zeggen, Heere, u hebt het gezegd, deze ochtend, en leg uw vinger er maar bij, dat u nog schapen, nog verloren schapen moet toebrengen. Heere, nu klaagt alles mij aan, en de duivel zegt, je bent er niet één van, je bent een verworpene. Maar Heere, ik weet, ik ben een verlorene, maar zou u zo'n verloren schaap nog willen opzoeken? Nog willen toevoegen tot de kudde die eenmaal zalig wordt? En wat zijn dat dan voor schapen? Wel, de Heer Jezus noemt 3 kenmerken in onze tekst. Het eerste is, mijn schapen horen mijn stem. Ze horen de stem van Christus. Leg uw leven daar eens naast. Mijn schapen horen mijn stem. Wat betekent dat? Dat is de stem van Christus horen. Dat is wel een belangrijke vraag. Dat is niet zomaar een hoorbare stem. Opmerken, horen wanneer je in de eenzaamheid bent. Dat kun je vandaag de dag wel op allerlei plaatsen lezen. Maar we moeten 1 ding nooit vergeten. Dat wanneer de Heer spreekt, als Christus spreekt, dat Hij altijd spreekt door zijn woord en geest. Dat zijn niet zomaar mooie, sentimentele, aandoenlijke woorden die ergens in het luchtledige klinken, maar dat zijn woorden vanuit het woord. Daarom is het zo belangrijk om onder de prediking van het woord te komen. Daarom is het zo belangrijk om het woord voor jezelf te lezen en dan ook te overdenken. Bidden te overdenken. Zoals de dichter van Psalm 25, Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar zegt iemand, u wilt toch niet zeggen dat de stem van Christus horen hetzelfde is als het woord horen? Nee, daar heb u gelijk in. Want de stem van Christus wordt daar gehoord waar de Heer Jezus door zijn geest dat woord kracht verleent. En dan kan het zijn dat je in een volle kerk zit, of dat je thuis zit, en dat er ten diepste maar 2 overblijven, de Heere en je eigen ziel. En als de Heere dat woord van de prediking, het woord wat vanochtend aan de orde is, echt met kracht in je hart gaat toepassen en spreken, als de Heere zijn stem laat horen, dan wijkt ook de dominee naar de achtergrond. Dan blijven er maar 2 over. En dan weet u het ook. En deze eerste keer is dan zo heel anders als de andere keren. Want de Heere sprak met kracht in mijn hart. En dat vergeet je nooit. David zegt, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Want het was een woord bestemd en heel persoonlijk voor mij. Wel, dat is wat onze tekst bedoelt. Mijn schapen horen mijn stem. De schapen van Christus, ze hebben die stem ooit een keer voor het eerst gehoord. Toen de Heer met kracht ging spreken in hun leven. En toen hebben ze het ondervonden, het verschil tussen al die keren dat ze het woord aanhoorden. Misschien met interesse, met belangstelling. Dat ze echt wel wat leerden van de preek. Tussen al die keren dat ze het woord van de Heer aanhoorden met ontroering, ja en zelfs met bewogenheid. En die keer dat Christus sprak, met kracht. Daar ligt verschil in, weet u. Wat dat woord dat met kracht door de goede herder gesproken wordt, altijd doet. Dat is ook een kenmerk. En dat is ook iets waaraan u het spreken van Christus herkennen kunt. Dat maakt een mens altijd klein. Dat maakt een mens niet groot. Dat maakt een mens niet bekeerd. Maar dat maakt een mens klein, afhankelijk, aanhankelijk. Dat brengt hem of haar in de vernedering. Dat brengt hem in een verbrokenheid van het hart. Mijn schapen horen mijn stem. Heb jij zijn stem wel eens gehoord in uw leven? Geef daar eens een eerlijk antwoord op. Leg uw hart eens open voor de Heere. Hoe is het in u en mijn hart? Als u zijn stem nog nooit gehoord hebt, o, leg dan de vinger maar bij het woord waar we lezen: doden, geestelijk doden, zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan mag je bedelen: Heere, doe het ook aan mij. Mijn schapen horen mijn stem. Ze hebben die stem voor het eerst gehoord. Maar als ze geestelijk op hun plaats zijn, dan zullen ze ook onder de prediking, of tijdens het lezen van het woord, of tijdens de overdenking van dat woord, hun oren spitsen om de stem van die herder opnieuw te horen. De schapen van Christus zullen ook het onderscheid weten tussen de preek en het lezen van het woord, en die keren dat de Heer overkomt in zijn woord en spreekt. Ze kennen het verlangen van de dichter die bad: Heere, zeg nog eens tot mijn ziel, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dan verlangen ze naar de stem van die goede herder. Want uw komst is het die mijn heil volmaken zal. En als de Heer Jezus dan komt vanuit het woord met zijn stem, dan is het altijd weer verrassend en altijd weer beschamend. Maar is het dan altijd zo bij de schapen van Christus? Is het altijd zo bij een gelovige dat hij of zij verlangt naar het spreken van de Heere? Ach, door eigen schuld is dat niet altijd zo. Als ik dat even kort aanstipt, dan is dat om aan de ene kant de praktijk te tekenen van het geestelijke leven. Maar als die praktijk getekend wordt, betekent dat niet dat dat allemaal goed is. Dat Gods kinderen zich door eigen schuld weer van het spoor van de herder vandaan begeven en afdwalen. En dat er tijden kunnen zijn die in het leven van een kind van God, dat hij de stem van die herder niet eens meer mist. Al is er op de bodem van het hart altijd een bepaalde onrust. Als hij weer gaat op wegen van duister, op wegen die hij zelf gekozen heeft, waarin hij zich verwondt en bezeert. Maar die tijden kunnen er zijn, ook in het leven van Gods kinderen. Tijden van duisternis, tijden waarin dan zelfs het verlangen naar het horen van de stem van die herder niet krachtig in het hart leeft. Wat een wonder dat de Heere, als die getrouwe herder, zelf zijn schapen dan weer opzoekt. Menigmaal laat hij ze dan vastlopen in zichzelf. Hij laat zich bezeren dat ze de herder weer nodig krijgen. Dat ze gaan roepen: Ai, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En dat brengt ons in de tweede plaats de schapen van Christus en het hart van hun herder. En dan komen we in het midden van de tekst. Daar zegt de Heer Jezus: ik ken dezelfde. En om dat te begrijpen moeten we nog even terug naar de deuropening van de schaapskooi in het land van de Bijbel. En wie stond daar ook alweer, kinderen? In het vroege morgenuur? Ja, daar stond de herder. En dan zag hij zijn schapen aankomen op het klinken van zijn stem. Dan kende hij zijn schapen. Dan wist hij hun naam. Dan wist hij van hun zwakheden. Dan kende hij de schapen en dan kende hij ook de kleinste en de zwakste lammetjes van de kudde. Dan kende hij de schapen in hun vermoeidheid, in hun aparte neigingen, en hij zorgde voor hen. Kijk, dat is het beeld wat achter deze woorden schuil gaat. En ik ken dezelfde. Daarmee zegt de Heer Jezus over de schapen die God de Vader hem gegeven heeft, drie dingen. Hij zegt allereerst, ik erken ze als mijn schapen. God de Vader heeft ze mij gegeven. Ik zal mijn leven voor de schapen geven. Ik zal in de opdracht van mijn Vader ze ook opzoeken als de goede herder. Ik zal ze opzoeken in hun verlorenheid. Daar getuigt de Heer Jezus van, dat hij het verlorene zoekt. In Lucas 18, de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren ligt. Ik zal ze leiden en ik zal ze uiteindelijk brengen in de hemelse schaapskooi. Het tweede wat de Heer Jezus zegt, is ook wat hier letterlijk staat. Ik ken ze. Ik doorgrond ze. Ik ken hun zwakheden. Ik weet hun dwaalziek hart. Ik weet wat ze nodig hebben, ook aan voeding. De lammeren hebben andere voeding nodig dan de schapen. Ik weet welke schapen op welke punten vaak gaan dwalen. Hij kent de boezemzonde van elk schaap, ook van u en mij. En ik weet, zegt de Heer, welk schaap het meer nodig heeft dan het andere, dat ik hem corrigeer, dat ik hem klein houd. Ik ken ze. En het derde wat de Heer Jezus zegt, ik heb ze lief. Want kennen in de Bijbel heeft op verschillende plaatsen betekenis van liefhebben. U weet dat wel. En jullie kinderen weten het ook wel vanuit het Oude Testament. Daar wordt het Hebreeuwse woord kennen soms gebruikt om de liefdevolle omgang tussen man en vrouw binnen het huwelijk aan te duiden. Abraham bekende zijn huisvrouw Sarai. Daar staat eigenlijk, hij kende haar. En dat betekent in de diepste zin van het woord, hij had haar lief. Wel zo bedoelt de Heer Jezus het hier ook. Ik heb mijn schapen lief. Gemeente, wordt het dan niet een wonder in het leven van de schapen van Christus? Juist tegen de achtergrond van het feit dat hij ze kent, dat hij hun zwakheden kent, dat hij hun dwaalziek hart kent, hun zonde kent, hun ongerechtigheden kent, hun overtredingen kent. En als dat echt op een kind van God afkomt, dan wordt het hart daar toch onder verootmoedigd. Dan mag je wel zeggen, Heere, u weet wat er in mij is. U weet alle dingen. U kent mijn hart. David wist dat ook in Psalm 103. Hij zegt, gij weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Dat is niet gezegd tot verontschuldiging van de zonde. O nee. Maar dat is wel gezegd, opdat Gods kinderen met al hun zwakheden, met al hun tegenvallers, weer voor het aangezicht van die herder mogen komen. De herder die zijn schapen kent en die het zegt, maak uw zwakheden, maak al uw afdwalingen toch bekend bij mij. Wat is dat een wonder, dat de kerk van God zichzelf wel tegenvallen kan en ook andere mensen wel eens hard tegenvallen kan, maar dat Gods kerk God nooit tegenvallen kan, omdat hij zijn schapen kent. En als dan echt aankomt, op de goede plaats valt, dan wordt het gebed geboren, wat David zingt in de 51ste psalm. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Dan is toch iets van het leven van een kind van God, met zijn armoede, met zijn zwakheid, elke dag maar weer bedelen aan Gods genadetroon. Heere, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet mijn zitten en mijn staan, u weet mijn zwakheid, u weet dat ik uw eer niet kan bedoelen, u weet mijn hoogmoed en mijn vijandschap, die ook na ontvangen genade nog zo overblijft. Dat geeft, als het goed is, verdriet, dat geeft smart in het hart en dat levert strijd op. Heere, u weet het. Wilt u toch geven wat ik nodig heb? Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Dat is toch een gelukkig leven. En alle die de Heere vrezen, zullen daarmee instemmen. Een leven waarin je de Heere nooit tegenvallen kan. Waar je met al je zwakheden dagelijks voor het aangezicht van Hem mag verschijnen en je hand weer mag ophouden, mag bedelen. Er ligt nog iets in het woord, ik ken dezelfde. Ons kennen, ook het kennen van zichzelf in het leven van de genade, is allemaal zo ten dele. En toch, het is het ook iets wat steeds verdiept moet worden en wat steeds verder zal voortgaan. Als de Heer Jezus nu zegt van zijn schapen, ik ken dezelfde, dan ligt er ook de aansporing in van het gebed, ook uit die 139e psalm. Doorgrond me en ken me, beproef me en zie of het bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg, leid mij achter u aan. Ik ken dezelfde. Dat is de troost die de Heer Jezus aan zijn schapen geeft. Ondanks al hun zwakheden zegt Hij, ik heb ze lief. Hoe verlangt u daarnaar? Om dat nog eens uit zijn mond te horen. Ik heb u lief. Ja, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Getrokken uit de duisternis. Tot mijn wonderbaar en heerlijk licht. Want dat woord ligt uiteindelijk verklaard in de eeuwigheid. Christus heeft zijn kerk lief van eeuwigheid. Waarom? Omdat God de Vader die kerk in eeuwigheid gegeven heeft aan zijn Zoon. Omdat de Heer Jezus het gezegd heeft tegen zijn Vader. Vader, ik kom om die verloren schapen voor eeuwig zalig te maken. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. En dat zijn de schapen van Christus. En dat is het hart van een herder. Laten we eerst gaan zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo Hij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn Hij een troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We noemen u Psalm 95, vers 4. Derde plaats luisteren naar de schapen van Christus en het spoor van hun herder. En dan komen we bij het slot van onze tekst. En zij volgen mij. Ik roep het u nog even in herinnering, dat beeld wat we aan het begin van de preek gezien hebben. Als al de schapen vanuit de schaapskooi gedreven zijn, dan zoekt de herder zijn plaats op. De herder in het land van de Bijbel zocht die plaats niet achter zijn kudde, maar vooraan in de kudde. De herder ging voor de schapen uit. Zo staat het ook in het begin van ons teksthoofdstuk. De schapen volgen hem. Daar staat ook dat de herder voor hen heen gaat. Daar gaat de herder, de staf in zijn hand, om leiding te geven. Zien jullie hem gaan, jongens en meisjes? In de andere hand een knots of een stok in zijn hand om zijn kudde te beschermen tegen alle gevaren die de weerloze schapen en de lammeren kunnen bedreigen. En de schapen volgen hem. Dat is het derde kenmerk wat de Heer Jezus noemt van zijn schapen. Het zijn schapen die het lam volgen. Ze gaan in het spoor van de herder. Dat betekent, ze volgen de aanwijzingen in het woord van de Heere. Dat is het eerste. Dat is ook het eerste kenmerk van het spoor van de herder. Dat is het spoor wat overeenkomt met het spoor van Gods woord. Want de Heere leidt zijn kinderen nooit buiten het woord om. Ze gaan als het goed is in het spoor van de herder. En ze volgen hem. Het volgen van Christus in het leven van de genade is ook het volgen van de aanwijzingen van zijn voorzienigheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is niet zomaar op een makkelijke manier uit te leggen. De Heer heeft het zo geleid. Dus zo is het goed. Want onze weg zal wel altijd in overeenstemming moeten zijn met het woord van God. Dat is het eerste. Maar dan kunnen er op die levensweg allerlei tweesprongen zijn. Allerlei kruispunten zijn. Waar een mens stilstaat bij de vraag, welke weg zal ik ingaan? Welke weg moet ik ingaan? Misschien zijn er wel bepaalde keuzes op uw werk ten aanzien van andere belangrijke dingen. We maken levenskeuzes. En wat is dan de weg van de Heere? De weg die ik moet gaan op een kruispunt van twee wegen, waar je eigenlijk kan zeggen, de ene nog de andere weg lijkt op gespannen voet met het woord van de Heere te staan. Wat is dan wijsheid? Wat mag je dan doen? Dan mag je omhoog kijken. Dan mag je je handen vouwen. En dan mag je vragen of de Heere je wil leiden. Wat is dat een troost voor de schapen van Christus? Dat ze in alle omstandigheden hun weg voor de Heere mogen neerleggen. Hun weg op de Heere mogen wentelen. De Heere zegt dat zelf in die psalm. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Wat kan dat moeilijk zijn? Vertrouwen, je overgeven. Maar dan belooft hij dat hij het wel zal maken. Dan mogen we bidden als het voor ons onduidelijk blijft welke weg we moeten gaan. Dan mogen we vragen, Heere, wil u het zo leiden dat in mijn leven bepaalde wegen in uw leiding worden toegesloten? Of juist andere wegen worden geopend, zodat ik in de weg van uw voorzienigheid mag weten wat de goede weg is. In dat geval, zij volgen mij in de aanwijzing van het woord, in de aanwijzing van Gods voorzienigheid. Zij volgen het spreken van Gods geest. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Dat is het derde kenmerk van de schapen. En nu nog een keer de vraag. Wat is de praktijk in uw, jouw en mijn leven? Is dat het schapenleven? Is dat het lammerenleven? Mag u de Heere kennen? Vraag het maar aan iemand die de Heere vreest. Hij of zij zal altijd moeten zeggen, het is in mijn leven vaak zo anders. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Maar dan heeft de Heere toch, als die getrouwe herder, zijn middelen om de schapen weer op het goede spoor te brengen. Hoe ging dat in het leven van de Bijbelse tijd? Als een schaap afgedwaald was, of als een lam afgedwaald was, ja, dan moest die herder soms een hele weg teruggaan om dat schaap te zoeken. Dan riep hij dat schaap bij name. Hoort u zijn stem? En dan luisterde hij of hij de stem van het schaap hoorde. En op zeker moment, als hij dat schapen in zijn verlorenheid, in zijn afdwalingen gevonden had, dan vreesde dat schaap misschien wel te moeten omkomen in de duisternis of te midden van de roofdieren. Maar de herder zocht dat schaap op. En als dat schaap dan op een gevaarlijke plaats was, misschien wel ergens in een ravijn, dan gebruikte de herder zijn staf. En bovenaan die staf was een soort kromming. En die kromming legde de herder dan heel voorzichtig om de hals van dat schaap. En dan trok hij jongens en meisjes dat schaap weer naar zich toe. Dan bracht hij het terug in het spoor. U kent nog wel andere voorbeelden uit het herdersleven. Het was zelfs wel eens nodig dat een onwillig lammetje een pootje gebroken moest worden. Opdat dat lammetje dicht bij die herder zou blijven. Er waren momenten dat de schapen of de lammeren zo zwak waren dat ze niet meer konden volgen. Dat kan ook de praktijk zijn in uw of mijn leven. Heren, ik zou u wel willen volgen. Maar heren, hoe moet het dan? Ik kan niet zomaar achter u aankomen. Wat zegt Jesaja dan? We lezen het 40e hoofdstuk. Hij zal de lammeren in zijn schoot dragen. Dat waren de zwakste diertjes van de kudde. Dan nam de herder zijn riem. Dat was een breed stuk ruw doek. En dat vouwde hij dubbel. En knoopte dat om zijn middel. En in de plooi van die riem, daar legde hij zo'n zwak, pasgeboren lammetje. Kent u dat plaatsje? Dicht bij hem. Voor de dieren die het zwakst waren. Die nog niet konden gaan in dat spoor. Ze werden het dichtst bij het hart van de herder gedragen. Ze hoorden het liefdeshart kloppen. Hebben u dat wel eens gehoord in uw leven? Ze hoorden zijn dierbare stem. Ze volgen mij, zegt de Heere. En dat is uiteindelijk een woord wat helemaal op rekening staat. Nee, niet van de schapen, niet van de lammeren. Al hebben wij wel de heilige opdracht in het leven van de heiligmaking. Maar het is het woord dat op rekening staat van deze goede herder. Die zijn schapen, ook zijn afgedwaalde schapen, weer terugbrengt in het spoor. En die ze draagt wanneer ze niet verder kunnen. En die ze uiteindelijk voor eeuwig thuis brengt. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat een eeuwig wonder. Dat waren vanochtend zomaar drie kenmerken van de schapen. De schapen en de stem van hun herder. De schapen en het hart van hun herder. De schapen en het spoor van hun herder. En nu de vraag. De belangrijkste vraag in uw en mijn leven. Behoor ik, behoor u, behoor jij al tot deze kudde? Want als dat nog niet zo is, dan bent u nameloos ongelukkig. Als u vanaf deze zondag, straks morgen, overmorgen, weer verder moet dwalen door de huilende wildernis van het leven zonder de herder die zorgt voor je ziel, dan hoop ik dat er vanmorgen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, heilig jaloers zijn geworden op het volk dat deze herder mag hebben tot hun herder. Die met David mogen belijden: de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dan zal ik vanochtend ook maar één plaats kunnen aanwijzen. En dat is de plaats van het gebed, gemeente. Laten we een biddende gemeente zijn. Maar ook heel persoonlijk dat u mag smeken: Heere, u gaat nog uit als de goede herder die het verlorene zoekt. Zoek ook mij op. Laat ook mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje mogen zijn. En dat door genade. Heere Jezus Christus, u die het zelf gezegd hebt. En u die zich heeft laten slaan als de herder. Toen God de Vader het sprak: zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is: ik zal de herder slaan. mag ik als een boeteling pleiten op uw verdienste, Heere Jezus. U die geslagen bent, geslagen voor mij. Jesaja zegt het, de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. U die hem mag kennen, die met alles wat u aanklaagt, met uw afdwalingen toch niet ontkennen mag dat u zijn stem gehoord heeft. Dat hij, als die goede herder u opgezocht heeft, zoekt toch bij de voordeur de stem van uw herder opnieuw te vernemen. Om elke keer weer de zorg van de herder te ontvangen. Verdiep u toch in de troost die er ligt in het midden van onze tekst. Ook als het donker is in uw hart. Ik ken dezelfde, opdat in u en mijn leven de roemtaal, ja de roemtaal van het geloof gehoord zal worden. En we mogen zingen met de dichter, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we mogen uw grote naam danken voor het goede wat u ons heeft gegeven. Dat u vanochtend zo laag afdaalde als die goede herder die het verlorene zoekt. Laat ons niet verloren gaan, Heere. Denk aan heel de gemeente. Bind deze woorden op ons aller hart. En ook na ontvangen genade, dat we uw stem mogen horen. Dat we mogen ervaren geleid te worden in dat spoor wat u getrokken heeft. Ja, dat is een spoor wat vaak door de diepte heen gaat. Maar in de diepte groeien de myrten. In de diepte staat de ruiter op het witte paard. Daar bent u, Heere Jezus. Blijf dan bij ons. Dat we deze woorden mogen herkauwen. Dat we ze mee mogen nemen in de week die we ingegaan zijn. Gedenk ons het verdere van deze dag. Wees met onze ambtsbroeder die dan een preek zal lezen. Ondersteun hem ook van onder uw eeuwige armen. En dat de woorden van deze dag eeuwigheidsvrucht mogen hebben. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En tot zaligheid van onze zielen. Doe het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen Psalm 23, daarvan het eerste vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En wat er verder volgt in Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u alleen, zij al de eer. Amen.